Daarna lezen wij Gods woord uit Handelingen 2, vers 22 tot en met 41.
Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus, de Nazarener, een man van God, onder ulieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen. En door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worden. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijn lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten. Zo weten dan zeker het gans huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen: bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerde geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen.
De tekst voor de prediking is uit het gelezen schriftgedeelte, de versen 37 tot en met 41, de vrucht op de Pinksterprediking. Geliefde gemeente, u kent misschien wel het boek van Herman Paul, De Slag om het Hart, waaraan hij ingaat op wat is nou secularisatie, welke goden en idolen vullen nu eigenlijk ons hart, onze gedachten, ons leven. Want het gaat uiteindelijk om: wie heeft ons hart, jouw hart, uw hart, mijn hart. Want wat en wie ons hart heeft, dat is onze God. En dat kan een afgod zijn en dat kan de levende God zijn. En door de werking van de geest verliezen we ons hart aan de Here, aan de Here Jezus. Want de Heilige Geest werkt hartveroverend. De Heilige Geest weet harten van dood levend te maken. Hij is de grote hartspecialist die met chirurgische precisie zondaren weet te opereren en te reanimeren, zodat ze van een dood hart een levend hart krijgen. Een hart dat van de Heer Jezus houdt en daarom ook verdriet kent over de zonde en auw zegt als de zonde wordt aangewezen, maar ook opspringt van vreugde als de naam van Christus wordt genoemd en geroemd als zaligmaker van zondaren. En daar gaat het uiteindelijk de Heere om. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En wie zijn hart aan de Heere kwijtraakt, is zalig. Terwijl wie zijn hart aan de Heere onthoudt, rampzalig is en blijft. En dat is ook waar het om gaat met de Pinksterprediking. De Heilige Geest zet de zaak van Christus op aarde voort. Het is niet zo dat toen de Heer Jezus van de aarde weggegaan is, dat afgesloten kon worden, de zaak van Christus. Die is niet failliet. Die is niet alleen van vroeger, maar de zaak van Christus gaat nog steeds voort. En het is de Heilige Geest die telkens weer ons met de Heer Jezus confronteert, met hem ons in aanraking brengt en de vraag aan ons hart legt: wat dunkt u van de Christus? Wie is de Heer Jezus voor jou? En dat is een woord dat allerlei aspecten in zich heeft. En we staan daar vanmorgen met elkaar bij stil. Als we stilstaan bij de prediking van het woord op Pinksteren. Dat is een hartverbrekend woord, dat is een veelzeggend woord en dat is een aangenomen woord. De prediking van het woord op Pinksteren. En dat is dan allereerst een hartverbrekend woord, vervolgens een veelzeggend woord en tenslotte een aangenomen woord. Het is hartverbrekend. Daar in Jeruzalem is Petrus en zijn de anderen aan het preken op de Pinksterdag. Pinksteren, feest van uitstorting van de geest, is ook feest van het woord. Geen engelen, maar mensen worden ingeschakeld om het woord van God, het woord van Christus, aan zondaren, medezondaren, te verkondigen. En dan wordt uiteengezet wat God gedaan heeft. God heeft naam gemaakt. Gods daden zijn grote daden. Niet alleen maar als schepper van de wereld, maar ook als verlosser, als vernieuwer. We hebben de Pinksterpreek met elkaar horen lezen. En je zou een preek over deze preek kunnen houden. Maar waar gaat het om? De heilsfeiten worden nog een keer genoemd. Petrus neemt zijn hoorders nog even mee naar zo'n 50 dagen geleden. Goede Vrijdag, weet u het nog, inwoners van Jeruzalem, dat het Goede Vrijdag was en hoe dat daar Jezus van Nazareth was, die zo bijzonder was, een man van God, dat weten we allemaal. En u heeft hem genomen en hem overgeleverd aan de Romeinen en aan het kruis gehecht en gedood. En dat staat op uw rekening. U bent daar verantwoordelijk voor. En het is niet alleen maar Goede Vrijdag geweest waarin er dingen zijn gebeurd. Maar het is ook Pasen geworden. 50 dagen geleden heeft God Jezus in eer hersteld. Weet u het nog, dat het Pasen was? God heeft hem opgewekt. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Hij leeft. Jezus leeft. En dat is niet alleen maar iets wat wij hebben geleerd door zijn verschijning aan ons. Dat komt ook nog wel. Wij zijn getuigen, oor- en ooggetuigen. Maar dit is ook de vervulling van het Oude Testament. Twee Bijbelplaatsen noemt de apostel. Twee keer lezen we. Want David zegt van hem. Want David. Ja, je zou het zeggen, Psalm 16. Dat is een psalm van David. Ja, maar dat gaat ook over de grote zoon van David. De Messias, de Heere Jezus. David ligt hier begraven. Maar Jezus is niet meer begraven. Hij heeft geen verderving gezien. En David is niet opgevaren naar de hemel, Psalm 110. Maar de Heere Jezus is opgevaren naar de hemel. In hem zijn deze woorden vervuld. Hij is de beloofde en gekomen Messias. En wij zijn van hem getuigen. En getuigen, dat weten jullie ook, jongens en meisjes, jongelui, als er iets gebeurd is, een ongeluk, hier een aanrijding of iets anders wat gebeurd is op de kerkbuurt en de politie doet onderzoek, dan kun je het soms tegenkomen. De politie zoekt getuigen. Wie heeft het zien gebeuren? Wat is de ware toedracht? Zijn er mensen die het hebben gehoord? Zijn er mensen die het hebben gezien? Laten die zich melden, zodat de waarheid aan het licht komt en dat het allemaal op de goede manier kan worden afgehandeld. Nou, zo zijn Petrus en de andere apostelen oog- en oorgetuigen. Ze hebben met de Heere Jezus omgegaan. Maar ze weten ook vanuit hun eigen leven. Hij is aan ons verschenen. We hebben hem ontmoet in levende lijven als de opgestane. En we zijn getuigen van hem. En dat is niet alleen maar iets weten, maar dat heeft ook het aspect van het recht. Soms heb je dat in een rechtszaak. Iemand zegt, ik heb het niet gedaan. En dan wordt er een getuige opgeroepen. Stel je voor, zo'n aanrijding hier. En iemand zegt, nee hoor, ik stond helemaal stil. Die ander reed tegen mij aan. En dan komen de getuigen die zeggen, nee maar u, we hebben het echt gezien. En u reed wel. U bent wel verantwoordelijk. Het gaat om de waarheid, de ware toedracht. En zo gaat het ook om de waarheid die in de Heere Jezus Christus is. Er wordt getuigd dat Jezus de Messias is. Dat de Heere Jezus leeft. Dat hij Gods gezalfde is. Die zij als Israëlitische mensen in ongeloof aan de kant hebben gezet. Ze hebben daar staan roepen. Kruis hem, kruis hem. Zal ik dan uw koning kruisigen? Ja, weg met hem. We hebben geen koning dan de keizer. En nu is het Pinksteren. En de Heilige Geest zet de discipelen, de apostelen in vuur en vlam voor deze Heere Jezus. En voor de waarheid van God in hem. En het wordt nog een keer tegen hen gezegd. Laat heel Israël het nu zeker weten, niet misschien, maar 100% zeker weten dat deze Jezus de Messias is, die gekomen is in de weg van vernedering, om te lijden en te sterven, maar die nu door God gemaakt is tot Here, en tot Christus, tot gezalfde, die gij gekruist hebt. En de mensen daar, op het tempelplein of in de buurt van de tempel, die de tijd hadden op het Pinksterfeest om de oogst te vieren en de Heere te danken, ze luisteren. En terwijl ze luisteren naar wat Petrus uiteenzet over de Heer Jezus Christus en hun verhouding tot hem, en hoe dat allemaal mee klinkt al vanuit het Oude Testament, en hoe dat alles ook door Gods raad is volvoerd, ergens is er het heilsplan, het reddingsplan van God. Maar er is ook de verantwoordelijkheid van mensen. Terwijl ze dat allemaal hoorden, doet het hen wat. En het doet ze niet zomaar wat. Dat ze zeggen, nou, daar heb ik toch wat van geleerd. Maar het raakt hen diep. Onder het horen worden ze verslagen in het hart. Het is raak, dit woord. Dit woord dat spreekt van Gods grote daden, maar ook ontdekt aan hun misse daden. Alsof ze met een mes een steek krijgen. Au. Ik heb Gods Messias verworpen in mijn ongeloof. Ik stond daar ook bij Pilatus. Kruis hem. Kruis hem. Ik hoef hem niet. Ik ben in hem teleurgesteld. Weg met hem. Het zit ze heel diep. Het raakt hun hart waar ze verslagen worden. Er is het besef. Dan hebben we wel een probleem. Want als Jezus door God is opgewekt, als hij dus echt onschuldig was, zoals die ook door Pilatus onschuldig verklaard was, ik vind geen schuld in deze mens. En toen hebben ze gezegd, nou ja, wij nemen dat wel op ons. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En zo makkelijk denken ze er nu niet meer over. Het is nu bloedserieus, want ze weten, je kunt zomaar geen onschuldig bloed vergieten. Dat zal gewroken worden. God komt daar een keer op terug. Dat moeten we een keer aan God verantwoorden. En we worden nu tot verantwoording geroepen. En als dit open blijft staan bij God, hoe moet het dan met ons aflopen? Dan verdienen we straf. Eeuwige straf. En ze roepen het uit. Met dat getroffen hart. Mannen, broeders. Wat moeten we doen? Zoals iemand die slecht nieuws heeft gehoord. Van de dokter vraagt, is er nog wat aan te doen? Want ik wil graag leven. Zo zijn deze verslagen harten, harten die het uitroepen. Wat zullen we doen, mannen, broeders? Want wij willen leven. Dat is de vraag van het nieuwe leven. Nee, ze kunnen het niet uithouden in de pijn die ze hebben. Ze hebben verdriet gekregen over wat ze hebben misdaan. Het is binnengekomen, thuisgebracht. Nee, niet diegene die naast me staat, maar wij, ik. Wij hebben God op het hoogst misdaan. De God van het leven, die in de Heere Jezus zoveel wonderen onder ons had verricht. Hoe komt het dat ze daar verdriet over kregen? Wanneer heb je ergens verdriet over? Als er liefde is. Als er geen echte liefde is, heb je ook geen echt verdriet. Maar als er liefde is, dan kan er ook liefdesverdriet zijn en pijn gevoeld worden. Pijn wordt alleen gevoeld waar leven is. Als we geestelijk dood zijn, dan hebben we geen geestelijke pijn over de zonde. Maar als we tot leven gewekt worden, gaat de zonde pijn doen en zeggen we onder de preek wel eens: au, dat raakt me diep in mijn ziel. Dat is hier gebeurd. Hun harde harten, die toen tegen Pilatus zeiden: nou ja joh, dat nemen wij wel voor onze rekening. Die harde harten zijn verbroken. Dat keiharde hart, dat stenen hart, werd tot een hart van vlees, gevoelig, het water indrinkend. De geest is uitgestort en de geest werkt in hun harten. Zoals we het lezen in Zacharia 12. Ze zullen zien in wie ze gestoken hebben. En ze zullen over hem bitter wenen. Het hart wordt verbroken als vrucht van de Pinkstergeest. Je zou kunnen zeggen: de Heere zet het mes erin. Maar dat niet om te doden, maar om het vlees te doden. Het verzet, de opstand tegen God en de opstand, nee, niet alleen maar tegen Gods wet, maar ook de opstand tegen de genade in de Heere Jezus Christus te doden. En dan gaat het diep en dan doet het pijn. Maar het is heel wonderlijk. Dat mes is, zou je kunnen zeggen, gedoopt in het bloed van Christus. Zodat het voor de wanhoop bewaart. Er is wel een heilzame wanhoop. Wat moeten we doen? Is er nog iets aan te doen? Maar het is niet zo dat ze nu maar naar huis gaan en zeggen: nou, we hebben een probleem. En hoe komen we... Hoe kunnen we toch maar verder met ons leven? Nee, ze willen met de Heere God in het reine komen. En een verbroken hart roept tot God. Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Was het wel eens een keer raak onder de prediking? Heeft het woord jou wel eens geraakt? Zei je wel eens: au, ik heb een probleem. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik ben net als die mensen in Jeruzalem. Ik houd de Heere Jezus buiten mijn leven. Door te zeggen: weg met hem. Ja, het moet niet te dichtbij komen. Goed, ik wil best wat over de Heere Jezus leren en het moet thuis ook een beetje te doen blijven. Ik ga naar de catechisatie. En ik wil op school ook gewoon goede cijfers halen. Dus de Heere mag best een klein stukje van mijn geheugen. En mag best iets van mijn hoofd. Maar van mijn hart moet hij afblijven. Dat hou ik voor mezelf. Dat is niet wat ik aan hem wil geven. Werd het wel eens anders? Dat u dat ging zien hoe erg dat is. dat we ons hart aan de Heere onthouden. En dat dat hart van ons allerlei hartstochten kent. Naar van alles en nog wat uit kan gaan. Maar zo afkerig is van de Heere Jezus Christus. Heeft u het verschrikkelijke daarvan gezien? Dat u ook zo'n hart hebt van nature door de zonde? Dat je helemaal niet op de Heere Jezus zit te wachten van huis uit? En dat de Heilige Geest dat ging laten weten. Van zonde overtuigen, waarom? Omdat ze in mij niet geloofd hebben. Dat je alles en iedereen vertrouwt, want dat is geloven. Maar dat je je niet aan de Heere Jezus Christus toevertrouwt met heel je ziel en zaligheid. Misschien wel een duit in het zakje, misschien wel een bijdrage aan de kerk. Maar de Heere zegt niet, mijn zoon geeft mij nog een keer 100 euro. En we hebben nog wat tekort in de begroting. En dan is er iemand die zegt, nou maar ik zal nog wel wat extra's geven. En daarmee koop ik het af en onthoud ik ondertussen mijn hart aan de Heere. Kijk, als vrucht van de hartvernieuwende genade van de Heere gaan we ook geven. Maar niet om ons hart aan hem te onthouden. Hoe is dat bij u? Wat moet dat nou de Heere doen? Als u uw hart aan hem onthoudt. Hij is uw schepper. We hebben tegen hem gezondigd, terwijl we alles aan hem te danken hebben. En hij geeft ons ook nog zijn zoon. Om door hem zalig te worden. Wat moet het dan de Heere doen als we zijn zoon afwijzen? Als we liever verloren gaan buiten Jezus dan gered worden door hem. En als je dat gaat zien, dan zie je hoe diep je hebt gezondigd en hoe diep de zonde is. Niet alleen maar zonde tegen de wet, maar ook zonde tegen het evangelie. En dan weet de Heilige Geest de zonde bitter te maken. Het is een prediking van zonde en genade. En er mag bij tijden gezongen worden van The Amazing Grace. How sweet the sound. Dat zoete geluid van de vrije genade van God voor zulke mensen. Maar de keerzijde van het zoete van die genade, die je gaat proeven en smaken dat de Heere goed is in Christus voor zondaren, is dat je ook de bitterheid van de zonde gaat proeven. Je smaak wordt vernieuwd. De Heere maakt de zonde bitter. Waarom? Omdat je gaat zien en kennen dat Christus daarvoor moest sterven. Zoals het staat in het formulier voor het Heilige Avondmaal. Dit sacrament waarin we oefenen de heerlijke gedachtenis aan het bitter lijden en sterven van de Heere Jezus. Nou, leg uw hart er maar naast. Als het raak was bij u, bij jou, dan stop je met onverschillig je schouders ophalen. Maar dan is daar de roep tot God. Wat moet ik doen? Mannenbroeders, wat moeten we doen? Hoe zult u ontvluchten als u op de grote zaligheid van God in Christus geen acht geeft? Blijf hem niet afwijzen. Ziet u het, gemeente? De trouw van God. Ook voor mensen die de Heere nog verworpen en verwierpen? Al deze mensen, ze hebben van de Heere wel 50 dagen erbij gekregen. Kruis hem, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En de Heere komt toch weer naar ze toe. Is dat geen trouw? Is dat geen goedheid van God? Ziet u niet dat de Heere die God is, die geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven? Hij geeft tijd erbij, ondanks onze zonden die hemeltergend zijn. Dat heeft geroepen tot de hemel, wat ze daar hebben gezegd. En zo kan er vanuit onze zonden gemeente, ook een roep uitgaan tot de Heer. En toch, hij geeft er tijd bij en hij komt erop terug. En hij heeft het tegen zijn discipelen gezegd, het goede nieuws van vergeving van zonden moet gebracht worden, beginnend in Jeruzalem. Daar zal God in verheerlijkt worden. Zoals een arts naam kan maken als die iemand die ten dode opgeschreven heeft, menselijk, die ten dode opgeschreven was, menselijkerwijs in het leven heeft behouden. Naam gemaakt. Zo maakt de Heer een naam. Als hij zondaren die zich vergrepen hebben in hun ongeloof aan zijn eigen lieve zoon, redt van het verderf en hun harten verovert door zijn genade en ze verbreekt. Als er iemand zegt die zegt, nou zal dat bij mij ooit een keer gebeuren. Ik worstel daar echt mee. Mijn hart is zo hard en het lijkt wel of het bij mij nooit raak is. Ga met de belofte van Ezechiël 36 naar de Heere toe. Waar het staat, ik zal het stenen hart wegnemen en een vlezen hart geven. Heere, doet u het bij mij. En als u anderen hebt in uw omgeving waarvan u zegt, nou, die is zo hard dat ik moet vrezen. Laat een gebed zijn pleitend op de belofte van de Heere. Heere, neemt u stenen harten weg. En maakt u een vlezen hart ervan. Maar dan is het niet alleen maar het ontdekkende naar het verschrikkelijke van het ongeloof. Wat harten verbreekt. Maar het is ook het ontdekkende naar de ruimte van de genade. En dat is zoveelzeggend. En dat is het tweede element wat we belichten en wat naar ons toe komt. Als ze dan vragen. Wat zullen we doen, mannen, broeders? Nee, dan is daar geen onbewogen Petrus. Die als de Joodse raad eens tegen Judas zei, wat gaat ons dat aan? Gij mag toezien, joh, zoek het maar uit. Nee. Petrus vertoont hier iets van de genade van God. En hij zegt het, bekeer u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want u komt de belofte toe. En uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Petrus, hij weet het. En hij heeft het onderstreept. God heeft zich in zijn Messias naar u toegewend, Israël. De Heere boog zich naar u toe. Zie, hier is uw God. Hij was onder hen gekomen. En had onder hen gewoond en gewerkt. En hij leeft nog steeds. En u klinkt de roep. Wees niet langer afkerig van hem. Blijf niet met je rug naar de Heere toestaan. Maar wend je naar hem toe en word behouden. Zie, hier is uw God. En dan klinkt er een dubbele oproep tot bekering en tot geloof. Kom tot inkeer. Kom tot andere gedachten over Jezus van Nazareth. Dat is een element in de ware bekering. Je gedachten worden vernieuwd. Je gaat anders denken over de zonde. Je gaat anders denken over God. Je gaat anders denken over de duivel. Je gaat anders denken over je ziel. Je gaat anders denken over Christus. In de gelijkenis van de verloren zoon zie je het zo mooi. Dat kan jullie misschien ook wel helpen. Die jongen die zo ver van huis is geraakt. Hij komt tot inkeer. Hij komt tot zichzelf. Hij keert zich af van zijn oude leven los van God. En hij keert terug naar God in Christus. Dat is nou die hartvernieuwende genade. Waardoor ook de gedachten worden vernieuwd. Het was vroeger maar saai bij zijn vader. Hij had helemaal geen oog voor de goedheid van zijn vader. Maar dat kwam toen bij hem binnen. De goedheid van God in Christus. Zelfs die seizoensarbeiders, die hadden overvloed van brood. Zo goed is het thuis. En zo slecht en ellendig is het dus ver van huis. En zo roept de apostel Petrus het op, kom tot inkeer. Allemaal, want het is een gebiedende wijs in het meervoud. En het is een zaak van het hoogste belang. Laat u redden, word behouden uit dit verkeerd geslacht. Een zinspeling op woorden van Mozes in Deuteronomium 32. Het afvallige verbondsvolk zoals het getekend wordt. Laat u daaruit redden. Want dat is een verloren bestaan. En het staat er op zo'n bijzondere manier. Wat is nou zalig worden? Ja, er klinkt een gebiedende wijze. Iemand zegt, ja, maar je kan jezelf toch niet zalig maken. Er staat, word behouden. Dat is dan weer passief. Dat is dan laat je redden. Misschien is dat het wel. Dat beeld wat Bonner ergens gebruikt. Een schip in noodweer, in een noodsituatie. En als het niet ophoudt, dan komen daar mensen om. En daar is een touw aan de zijkant van het schip, waaraan iemand zich nog vasthoudt. En de reddingsboot komt eronder gevaren. En er wordt geroepen, midden in de storm, midden in de nood, laat dat touw los en wij zullen u opvangen. Laat u behouden. Stop met vasthouden aan iets buiten de Heere Jezus Christus. En u zult zalig worden. Dat is de belofte. U zult vergeving van zonden ontvangen. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En die belofte die wordt ook afgetekend en verzegeld in de heilige doop. De doop die wijst op de naam van Jezus Christus. In die naam is de redding. In die naam is de zaligheid. In die naam ligt al Gods heil. In die naam ligt vergeving en vernieuwing opgesloten. Hij heeft naam gemaakt. Hij is verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Om Israël te geven bekering en vergeving van zonden. En wie zich in de naam van Jezus laat dopen, gaat ook daarin erkennen. Het fundament van mijn leven is Hij geworden. Jezus is fundamenteel voor mij. Van Hem verwacht ik mijn redding. Nu en in het oordeel van God. En bij die doop zal de naam van de Heere worden aangeroepen. met de belofte van Handelingen 2 vers 21. Wie de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. En die oproep tot bekering en om zich te laten dopen, je zou kunnen zeggen om zich te laten onderdompelen in dat gebrachte en goedgekeurde werk van de Heere Jezus, gaat gepaard met de dubbele belofte. Belofte van vergeving en belofte van vernieuwing. Een heel nieuw leven, met God in het reine en vernieuwd worden door zijn Heilige Geest. Kijk, Petrus brengt niet alleen maar Zacharia 12 naar voren, zien in wie ze gestoken hebben, maar ook Zacharia 13, te dien dagen is er voor de inwoners van Jeruzalem een fontein geopend, een bron die stroomt van levend water, en dat is een fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dan gaat er een andere wind waaien. De wind, nee, niet meer van de geest van de onreinheid. En dan gaat het niet meer om de namen van de afgoden, maar dan gaat het om de levende God. En om een leven in verzoende verhouding met hem, door het geloof in zijn Zoon. Ik ben zo vies van de zonde, mijn ongeloof. Het bloed, het offer van de Heere Jezus reinigt van alle zonde. Ik ben zo vergroeid met de zonde. Ja, maar er is de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Hier klinkt de belofte van het nieuwe verbond, zoals de profetie van Jeremia dat ook zegt. Ik zal hun zonde wegdoen. Ik zal hun overtredingen vergeven. Ik zal hun leven vernieuwen. Geweldige beloften, gemeente. En de mensen mogen het horen. Voor u en voor uw kinderen. En voor allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En dat is wat gemeente zijn is. Eruit geroepen, uit dat verre bestaan, nabijgeroepen. Kom er ook bij, dat is vermaning. Erbij geroepen worden. Niet alleen maar dat mag niet, maar met alle klemmen, ernst en liefde er ook bij geroepen. De Heere wil u niet missen en jij kan de Heere niet missen. Blijf niet op afstand van hem. Ja, maar mijn zonde dan. Er is een geopende fontein. Ja, maar mijn verdorven begeerte dan. De Heilige Geest is er om begeerten te vernieuwen, om het vlees te doden en om een nieuw leven te geven. Laat u bijeen vergaderen. Zoveelzeggend. En tegenover alle bezwaren die er ook vandaag bij u of bij jou of bij mij kunnen zijn, zijn er de beloften van het evangelie. En wilt u die eens voor uzelf gaan spellen? En wil jij daar voor jezelf de vinger bij leggen? Naar de Heere toe. Heere, nu spreekt u van vergeving. Nu spreekt u van een tweede kans. Nu spreekt u van de mogelijkheid dat ik met een schone lei kan beginnen. Nee, geen zand erover, maar u wilt dat volkomen offer van Christus nog schenken om mijn zonde te bedekken. En Heere, ik kan mezelf niet in beweging brengen. En ik kan zelf die zonde niet overwinnen, maar uw geest kan het toch wel. En die geest is toch toegezegd. Waarom worden de kinderen in de gemeente gedoopt? En ik weet het, gemeente, de eerste adres van deze Pinksterpreek is Israël. Maar het verbond van de Heer heeft zich uitgebreid. Omdat Christus zijn bloed en zijn geest niet minder toezegt aan de kinderen van de gelovigen dan aan de volwassenen. Jongens en meisjes, jullie hebben ook een vuil hart door de zonde. Verkeerde woorden, gedachten, ze kunnen er zijn. En de Heere is heilig. Maar de Heere zegt, ik wil je rein maken. En ik wil je nieuw maken door de Heilige Geest. En dan is het evangelie zo veelzeggend. Dat er zo'n volheid van genade is in de Heere Jezus Christus. En dat het geloof het ook gaat leren te leven bij Gods beloften. Als je je zonde gaat zien, dan kun je soms wanhopig worden. Zoals christen in de christenreis door zo'n moeras gaat. De poel, wankelmoedigheid, moedeloosheid. Maar later blijkt in dat moeras zijn stapstenen. Waar vind je grond? Als je in het licht van Gods woord wordt gezet en je denkt, alle grond valt me weg, zak me onder de voeten vandaan. Waar vind je stapstenen? In de beloften van God. En die zullen het houden, want die zijn in de Heere Jezus ja en amen. Daarbuiten is geen zaligheid. Maar door het geloof in Christus krijgen zondaren grond onder de voeten. En wat is dan dat geloven? Daarover nog kort in de derde gedachte. Dat is het aannemen van het woord. Nee, het is niet de bedoeling. Zoals het op de veiling kan gaan. Dat er allerlei aanbod is. Maar dat er nooit eens wordt geroepen. Mijn! Dan gaat het naar een ander. Die gaat er met het aangeboden goed vandoor. Nee, de Heere wil dat er zaken gedaan worden onder de preek. De Heere wil niet dat u met lege handen naar huis gaat. En nog minder met een leeg hart. Het is niet de bedoeling, zoals je misschien op de koopavond een rondje gaat doen door de winkels. Gewoon maar om te kijken en te kijken en niet te kopen. Dat is de bedoeling van de Heere niet. De Heere laat het evangelie verkondigen. Op de koopzondag in zijn huis. De marktdag voor je ziel. Alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs en zonder geld. Wijn en melk. Maar wel kopen. Op die bijzondere manier. Gratis. Maar niet goedkoop. En dan zijn er mensen die het woord gaan aannemen. Die zijn woord graag aannemen. Die worden gedoopt. Wat is nou graag aannemen? Als dat grote geschenk van genade wordt aangeboden, al het andere uit je handen laten vallen en het kinderlijk, gelovig, vertrouwend, verwonderend ontvangen, welkom heten. Zoals het getekend wordt in het evangelie. De Heere Jezus wordt welkom geheten in een plaats. De Heere Jezus wordt welkom geheten in het hart. En dan amen zeggen op het hele woord. Als het aanklaagt, er amen op zeggen. En als het vrijspreekt, er amen op zeggen. Nee, geen excuses. Eerlijk zijn in de aanwezigheid van de Heere, maar dan door de geest gewerkt, de Heere gaan vertrouwen op zijn woord. Met een geschonken geloof, u komt de belofte toe. En uw kinderen en allen die daar verre zijn, uit de heidenvolken erbij geroepen. En niet weg kunnen blijven door het trekkende werk van de Heilige Geest. Dat is het geheim. Van zalig worden. De Heere, de drie enige God. De drie enige God en zijn genade. Ze nemen het woord graag aan. Dat is meer dan het woord graag horen. Herodes hoorde Johannes de Doper best wel graag. Ja, die hoor ik graag. Ja, maar hij nam het woord niet aan. Of zoals het tijdgeloof. Nou, ik was wel enthousiast. Misschien een beetje lang, maar er zaten toch wel mooie dingen in. Nee, dat is het ook niet. Het woord bewaren in het hart en daarin Christus mee naar huis nemen. Hebben ze het allemaal aangenomen, gemeente? Er is een scheiding gekomen door het verbondsvolk. Er zijn er die door eigen schuld de aangeboden verlossing niet hebben aangenomen. Wat is dat erg als dat u of jou zou moeten gelden? De Heere Jezus, zo aangeboden, zo aan het hart gelegd, zo toegezegd, niet aangenomen. Dan moet dat eens tegen ons getuigen. Meer te verantwoorden dan iemand die nergens van weet en die nergens aan doet. Maar de Heere zegt, ik wil nu handen geven om hem aan te nemen. En wie hem aan mogen nemen, die komen met God in het reine. Worden geadopteerd in Gods gezin. In Gods gezin is geen adoptiestop. Maar Gods adoptiewerk gaat nog door. Bekeer u. En ik zal u aannemen. Ik zal u tot een God zijn. En de God van uw nageslacht. Wat een evangelie, gemeente. Wat een rijkdom. Wat een volheid. Nu maar iets. Maar ik hoop en bid dat het u uit mag drijven. Voor het eerst en hoe langer hoe meer. Om uw heil bij de Heere te zoeken. En te vinden. En daarvan te getuigen. Tot glorie van zijn naam. En tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Amen.